Goedemorgen, broeders en zusters in de Heer Jezus. Fijn dat ik hier weer mag zijn. De vorige keer is ook al een tijdje geleden. Ik wil iets lezen uit Lucas 24. U heeft nu een aantal keer gehoord dat hij overwinnaar is. Het is bevrijdingsdag. Maar misschien leeft het niet zo voor u, voor jou. Zit je een beetje in een geestelijke dip. En ik wil u vanochtend bemoedigen met dit stukje uit Lucas 24 vanaf vers 13 over de twee discipelen op weg naar Emmaus. Dat gaan we eerst even met elkaar lezen uit de herziene Statenvertaling. En daarna wil ik daar een paar dingen over zeggen. En ik hoop dat jullie allemaal of een Bijbel bij je hebben of heel goed luisteren. Het is een prachtig stukje. Begin ik te lezen in vers 13 van Lucas 24. En we lezen daar, en zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem, dus ongeveer 11 kilometer, verwijderd was. En waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En ze zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden. Die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en tot zo zijn heerlijkheid ingaan? Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is al of is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij brood nam en het zegende. Toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren, bijeen. Die zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover. Ja, we hebben Pasen gehad. De Heer Jezus is opgestaan, opgewekt door de macht van God. En toch is er bij deze twee discipelen, waarvan sommigen zeggen dat het een echtpaar is geweest, zou goed kunnen, teleurstelling. Ze waren bedroefd. En misschien zit jij hier, zit u hier vanochtend ook wel en denkt u bij uzelf, de Heer Jezus is opgestaan, iedereen heeft het erover, we zingen mooie liederen, maar ik ben toch ergens teleurgesteld. Ik kan die blijdschap niet pakken. Ik kreeg van de week een mailtje van iemand. Ik citeer daaruit, ik heb een keuze gemaakt voor de Heer Jezus, maar ik voel die liefde niet in mijn gemoed. Het is een keuze met mijn verstand. Nu ben ik bang dat dit niet voldoende is, want ik voel het niet. Nou, misschien herken je dat wel. De Heer Jezus is opgestaan, maar ik kan die blijdschap niet echt pakken. Misschien behoort u tot die mensen die weinig van zijn aanwezigheid merken in hun leven. Of in de gemeente. En teleurstelling is een van de machtigste wapens die Satan gebruikt om ons, om u, hè, om mij bij de Heer Jezus weg te houden. Hoezo opgestaan? Hoezo opgewekt? Moet je kijken wat er in mijn leven allemaal speelt. Ik merk het niet. Ik voel het niet. Ik zou het best willen. Maar voor mij is het niet weggelegd. Kent u dat een beetje of niet? Nou, vanmorgen wil ik het hebben over teleurstelling en Gods oplossing. Hoe de Heer Jezus met hen omgaat. Het is een geweldige bemoediging. Ik hoop voor u net zoals voor mij deze week. Het begint in vers 13. Zie, twee van hen, van de discipelen. Wat waren ze aan het doen? Ze gingen weg op dezelfde dag, staat er in vers 13, kijk maar. Weg van Jeruzalem. Dus dezelfde dag dat die mensen daar bijeen waren in Jeruzalem, de gelovigen, de mensen die bijeen waren, ja, dat was voor hen niet meer genoeg. Ze verlieten Jeruzalem, ze verlieten de plaats van zegen. En dat doet teleurstelling met je. Teleurstelling zorgt ervoor dat je je isoleert, dat je je verwijdert van de plek waar mensen samenkomen die zich in hem verheugen. Want je denkt, dat is niet van mij. En als er geweldige dingen gebeuren, zoals ze dat hadden meegemaakt met de Heer Jezus, ze zeggen het ook, hè. Een profeet machtig in werken en woorden van God en heel het volk, dat kunt u lezen in vers 19. Ja, dan is het niet zo moeilijk om blij te zijn in hem. Maar nu was hij verdwenen, nu was hij niet meer onder hen. En het was niet meer zichtbaar, het was niet meer tastbaar en ze raken teleurgesteld. En ze vertrekken van Jeruzalem richting Emmaus. En dat is een beetje de geest van deze tijd. Veel mensen die ik tegenkom, zijn teleurgesteld in hem. Worstelen met zichzelf. Worstelen met het kennen en het zich verheugen in de Heer Jezus. En wat zeggen ze? Wat is de oorzaak van hun teleurstelling? Kijk maar mee in vers 21. Heel leerzaam voor u en voor mij. Wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Ik hoopte dat hij het was die mij zou redden van mijn problemen. Ik hoopte dat hij het was die mij zou genezen. Ik hoopte dat hij het was die mijn huwelijk zou redden. Ik hoopte dat hij het was die mijn financiële problemen zou oplossen. Nou, vult u uw eigen Israël maar in. De oorzaak van teleurstelling is dat we niet de hele schrift kennen. En dat zijn verkeerde verwachtingen. Ze hadden verkeerde verwachtingen. Ze dachten dat de Heer Jezus hun omstandigheden zou verbeteren. Misschien bent u ook wel zo iemand. Dat u een verkeerde leer heeft gehoord over wie hij is. En dat hij uw omstandigheden wel zou verbeteren. En u gebruikt een deel van de Bijbel om uw verkeerde verwachtingen te voeden. En dat gebeurt heel veel vandaag. Wat zegt de Heer Jezus? Hij zegt, o onverstandige en trage van hart. Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Met andere woorden, dat je nog niet heel de Bijbel begrijpt. Je pakt een stukje eruit. Je pakt het favoriete deel eruit. En dat zorgt voor een verkeerde verwachting. God gaat mij genezen. Want dat staat in de Bijbel. Zeggen sommigen. En als je niet geneest, heb je niet genoeg geloof. Als ik bid, lost God al mijn problemen op. Dat staat in de Bijbel. De gemeente is een groep mensen die vol van Gods geest is. En er is altijd voldoende liefde aanwezig. Dat staat in de Bijbel. De realiteit is vaak anders. Verkeerde verwachtingen. Er komt een grote opwekking. Dat hebben ze gezegd. Staat in de Bijbel. En maar wachten. En het komt niet. Teleurgesteld. Als ik die en die stappen volg. Als ik dat boek lees. Als ik die sleutels toepas. Dan heb ik een overwinnend leven. Dat zeggen ze. En ik loop tegen mijn eigen tekortkomingen aan. Ken je dat? Teleurstelling. Als ik evangeliseer, komen heel veel mensen tot geloof. Toch? Verkeerde verwachtingen. En als ik geloof in de Heer Jezus, is er geen zonde in mijn leven. En wat gebeurt er? Je ontdekt dat er wel zonde is in je leven. Verkeerde verwachtingen. En je raakt teleurgesteld. En als je teleurgesteld raakt, dan verwijder je je van Jeruzalem. Misschien wel van Luktor, van gelovigen. Je gaat je eigen gang. Ik ken zoveel mensen die thuis zitten, die niet meer samenkomen, want ze zijn teleurgesteld in hem. En dan ga ik even naar vers 17. Kijk eens weer mee met mij. Hun ogen werden gesloten, dat was expres gedaan, want de Heer Jezus wilde graag dat hun harten openbaar werden voor hem. Dat ze zouden vertellen aan hem wat ze bezig hield. En dan staat er, wat zijn dit voor gesprekken, vers 17, die u al lopend met elkaar voert? Hun gesprekken gingen over hem. Ze waren wel teleurgesteld, maar hun gesprekken gingen over de Heer Jezus. En waar gaan onze gesprekken over? Hun harten waren in ieder geval bezig met hem. En hoe hij hun harten weer terugbrengt bij zichzelf, is een les voor iedereen die omgaat met anderen in het pastoraat, maar ook een les voor onszelf, als wij teleurgesteld zijn in hem. Want hij wil graag dat je hem vertelt waar je hart mee bezig is. Wat zijn het voor gesprekken? Waarom ben je zo bedroefd? Vertel het aan mij. En ze storten hun hart uit. Het begint in vers 15, geloof ik. Even kijken. Ja. En het eindigt helemaal in vers 24. Heb je hem wel eens verteld vandaag wat je bezighoudt? Heb je hem wel eens gezegd dat je soms teleurgesteld bent in hem? Heb je hem wel eens verteld waar je mee worstelt? Of ben je iemand die altijd maar moet doen alsof die heel geestelijk is? Snapt u wat ik bedoel? Breng je teleurstelling bij de Heer Jezus, dat is het eerste. En dan komt er naar buiten dat hun hart gericht was op hun eigen omstandigheden. De verbetering van hun eigen situatie. De verbetering van hun eigen problematiek. Maar de Heer Jezus wil zich laten zien aan jou, aan u en aan mij, om ons te vormen naar zijn beeld. En dat is de leer van de schrift. Het is niet zo dat gelovigen bewaard worden voor allerlei problemen waar ongelovigen ook mee te maken hebben. Dat gelovigen altijd gezond zijn of voorspoed hebben, helemaal niet. Alleen de Vader gebruikt al die zaken om ons te wortelen in zijn Zoon, opdat hij in ons leven zichtbaar wordt. Dat is de leer van het Nieuwe Testament. En vers 27, kijkt u mee. Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in de schrift over Israël betrekking had. Staat er niet. Hun harten waren bezig met Israël, herstel, omstandigheden, hier beneden. En wat doet hij? Wat doet de Heer Jezus? Hij wil graag de hele Bijbel gebruiken om u en mij over zichzelf te leren. Hij legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven staat. En weet u wat vandaag het probleem is, vaak? Er wordt wel Bijbelstudie gegeven, maar het gaat niet over hem. Het gaat over een visie of een leer, of het gaat over een of ander interessant thema. Maar de Heer Jezus wil dat u die Bijbel gebruikt om hem te ontdekken. En dan zegt hij in vers daarvoor, moest de Christus dit niet lijden? En zo zijn heerlijkheid ingaan. Lijden en verdrukking. Handelingen 14 vers 22. Ze hielden de discipelen voor dat ze door veel verdrukkingen het koninkrijk van God moesten binnengaan. Als onze leidsman van het geloof moest lijden, dan geldt dat ook voor ons. En dan staat er, als hij die Bijbelstudie geeft aan ze, bij Mozes en alle profeten, dus het Oude Testament staat vol van de Heer Jezus, dan is het nog niet genoeg. Want, vers 28, ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. Dat is raar, hè? Waarom zou hij dat doen? Want hij wilde een vraag ontlokken aan hun hart. Hij had ze nou vanuit de schrift zichzelf laten zien. En er zijn veel mensen die aan Bijbelstudie doen en die iets van de Heer Jezus daarin ontdekken. Maar voor hem is dat nog niet genoeg. Hij wil dat jij, dat u, dat ik een persoonlijke relatie, een persoonlijke omgang hebben met hem. Hij doet alsof hij verder gaat. En dan komt die prachtige zin. Kijk maar mee. Vers 29. Zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons. Jullie gaan zo meteen met elkaar spreken over de toekomst van deze gemeente. Maar wat nodig is, is dat je hem vraagt. Je dringt er bij hem op aan. Blijf bij ons. We hebben u nodig. En als u bij ons bent, als u in ons midden bent, als u de Heer der Heren, de Koning der Koningen, hier de zegen geeft, dan is het genoeg. Meer hebben wij niet nodig. Christus. Zoals dat zo schitterend staat in Openbaring 3, over die gemeente Philadelphia. U hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. U hebt kleine kracht, maar het is genoeg. En dan zeggen ze in vers 32, en vast ons hart, er staat niet onze harten, er staat ons hart, was ons hart niet brandend in ons? Eén hart, twee mensen. Eén gemeente, hier, één hart. Maar kan mijn blijdschap voorkomen, zegt Paulus in Filippenzen 2, vers 2. Doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Wat is dat? Dat betekent dat je allemaal, ondanks dat je soms verschillend denkt over bepaalde zaken in de Bijbel, dat je maar één verlangen hebt als Luctor Elburg. En dat is dat je de Heer Jezus uitnodigt. Blijf bij ons. We willen u kennen. We willen u zien. Het moet om u gaan. Ik was heel blij met de liederen vanmorgen. Heb jij ze uitgekozen? Het ging over hem, toch? Dus de verleiding is groot om dan allerlei visies en allerlei missies te lanceren. Maar de Heer Jezus wil dat het om hem gaat. En de Satan, de grote tegenstander, wil dat u en ik het opgeven dat het om hem gaat. De Satan wil uw harten wegtrekken van de Heer Jezus. Maar zoals hij hier liefdevol bij ze komt en hun harten steeds dichter naar zichzelf toetrekt, zo is het ook met u en met mij. Maar de vraag is, bent u iemand die zegt, ik dring erop aan, Heer Jezus, blijf bij ons. Ik wil u kennen, het moet om u gaan. Dat is de vraag. Vers 29. Want het is tegen de avond en de dag is gedaald. Ik weet niet hoe het met u is, maar misschien de ouderen wat meer dan de jongeren, ik weet het niet. Maar herkent u het dat het vandaag nacht is, geestelijk gezien? Het is een hele zware tijd vandaag. Het is heel moeilijk om jonge mensen warm te krijgen voor de Heer Jezus. Echt moeilijk. Ze hebben zoveel afleiding. En om over hem te spreken, het is misschien even kort en daarna is het weer weg. Maar als je wat ouder bent, dan denk je, ja, de dag is gedaald, het is avond, het is geestelijk een moeilijke tijd. Wat we nodig hebben, broeders en zusters, is de Heer Jezus zelf. En niets anders. En het kennen van hem. Vanuit al de schrift. Niet alleen onze favoriete stukjes, niet alleen heerlijkheid, niet alleen overwinning, maar ook het lijden, ook de moeilijkheden, ook wat Paulus zegt in 2 Korinthe hoofdstuk 4, dat hij geen uitweg zag, maar hij was niet geheel zonder uitweg. Snap je? Dat hoort er ook bij. En in al die dingen wil hij zich openbaren aan ons. Wie is de Heer Jezus voor jou persoonlijk? Denk er nou eens over na op dit moment. Wie is hij? Ben u blij met hem? Gaat het in uw leven echt om hem? Waarom ben je hier gekomen vanmorgen? Is het om muziek te maken? Is het om een liedje te zingen? Of om mensen te ontmoeten? Of zegt u, nee, maar ik wil echt iets van hem zien. Ik wil iets aan hem brengen. De aanbidding van mijn hart. Ik wil dat het om hem gaat. Dat is wat hier gebeurt in Lucas 24. Hij herstelt ze van hun teleurstelling. En hij ging naar binnen, vers 29, om bij hen te... Staat er? Te blijven. Zie, ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding van deze eeuw, deze wereld. Maar dan gebeurt het in vers 30. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag. Als u zegt, als jij zegt, blijf bij mij. Ik had verkeerde verwachtingen, Heer Jezus. Ik had echt gedacht dat u dingen zou veranderen in mijn leven, omdat ik de schrift niet goed begreep. Maar nu heb ik begrepen dat het echt gaat om het kennen van u. In de innerlijke mens, dat Christus door het geloof woning maakt in mijn hart. En als dat zo is, dan staat er dat hij de leiding gaat nemen, vers 30. Wat zei dat echtpaar waarschijnlijk, want het is één huis. Er kunnen ook twee mannen zijn geweest, maar zij zijn normaal gesproken de gastheer. Ze nodigen hem uit, maar nee, als wij zeggen, Heer Jezus, kom in onze gemeente, in ons leven, in mijn hart. Ik wil u kennen, dan gaat hij de leiding nemen. Dan staat er, toen hij met hen aan tafel aanlag, dat betekent, dat is gemeenschap, dat is omgang, dat is genieten van hem. Kent u dat of niet? Ken je dat? Dat je met hem aan tafel aanligt als het ware. Dat hij de vreugde van je leven is. Dat hij brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. Het is niet het avondmaal, maar het is wel iets wat erop lijkt. Het was een maaltijd, maar dat brood brak hij als een teken van zijn lichaam dat verbroken was. En toen werden hun ogen, vers 31, geopend. En zij herkende hem. Ja, ik hoop dat dat voor jou ook zo geldt vanmorgen. Dat je ogen geopend worden. Ze waren eerst gesloten, stond er. Ze herkenden hem niet. En nu was het, ik heb een nieuw zicht op hem. De Heer Jezus. Hij is mijn Heer, hij is mijn Heiland, maar hij is ook mijn persoonlijke Heer. Die mij heeft lief gehad. Die zich voor mij heeft overgegeven. En hij verdween uit hun zicht. Hij werd onzichtbaar voor hun ogen. Waarom? Omdat zijn werk volbracht was. Hij had ze geleid van de teleurstelling naar de vreugde in hem. En nu moesten ze leren te leven door het geloof. 2 Korinthe 5 vers 7. Niet door aanschouwen, maar door geloof. Dat is de tijd waarin wij leven. En wat doen ze? Ze stonden op, vers 33, en keerden terug naar Jeruzalem. Zie? Ze stonden op en ze gingen terug naar hun medegelovigen hier in Luktor. Ze staan op, ze zeggen, maar ik ga andere mensen bemoedigen en ik ga andere mensen vertellen over de Heer Jezus. Dat is wat ze doen. Ze gingen naar de discipelen, vers 35, en zij vertelden wat er onderweg gebeurd was. Als je teleurgesteld bent, keer je af van je geloof, medebroeders en zusters. Je denkt, zoek het uit, voor mij werkt het niet. Maar als hij zich aan jou kan openbaren, dat kan niet door theologie of door bijbelstudies of door diensten. Het gebeurt als je hart openstelt voor hem. Als je zegt, ik dring erop aan, Heer Jezus, openbaar u aan mij. Het is een kwestie van je wil. Dan ga je andere mensen over hem vertellen. En zulke mensen hebben we nodig in de gemeente. Op kringen of op groepen. Voor tieners, voor ouderen. Die de bereidheid hebben niet om ingewikkelde studies te geven. Maar om over hem te vertellen. Dat hebben we nodig, broeders en zusters. In deze tijd. Onderwijs over de Heer Jezus. Want zijn heerlijkheden zijn eindeloos. Vanavond... Bij ons thuis hebben we een avond over Johannes 1. Er staan meer dan 20 heerlijkheden over Christus alleen al in Johannes 1. Het woord, het leven, het licht, de zoon des mensen, noem maar op. Het is allemaal gecentreerd rondom deze persoon. Bent u iemand die teleurgesteld is in de Heer Jezus? Of in het leven? Of in het christendom. Of noem maar op. Bent u iemand die vanochtend hier zit. Of die dit hoort. En die zegt, mijn ziel is teleurgesteld. Ik ben een beetje geestelijk uitgeteld. Uitgeblust. Dan hoop ik dat u deze morgen dit stukje gaat gebruiken. Om weer terug te komen bij hem. Laat hem zich aan u openbaren. U moet erop aandringen. De gesprekken gingen over hem. Onze gesprekken gaan vaak over van alles en nog wat. Maar niet over hem. Dus dat was al mooi. En hij gaat ze vanuit de hele schrift. Dat is Gods weg. De Bijbel. Leren over zichzelf. En als dat proces in gang is gesteld. Dan gaat hij met ze aan tafel aanliggen. Dan gaat hij persoonlijke omgang met je hebben. Van binnen. Ken je dat? In de innerlijke mens. En als dat gebeurt, ga je andere mensen vertellen over hem. Dat is iets wat de Heilige Geest doet. Nog één dingetje. Als u even kijkt naar vers 15... En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf, zie? Zelf. Typisch, hè? Vers 36, hetzelfde hoofdstuk. En toen ze over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden. Vers 39, zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Wat wil Lucas zeggen? Lucas wil zeggen, die opgestane Heer, die nu aan de rechterhand van God is, is dezelfde als die hier op aarde de volmaakte mens was. De zoon des mensen, de man van smarten, degene die in het Lucas-evangelie in de volmaakte mens is, in het Johannes-evangelie de eeuwige God. Hij is het zelf. En voor heel veel gelovigen is de Heer Jezus, die nu daar is, toch een beetje afstandelijker. Een beetje anders dan toen hij hier op aarde was. Nee, hij is het zelf. Hij die deze twee discipelen op zo'n liefdevolle wijze terugbrengt bij hemzelf, is dezelfde die u en mij en jou vandaag oproept om jouw hart, om uw hart te richten tot hemzelf. Hij is dezelfde als toen. Ik ben het zelf. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Wie dorst heeft, komen tot mij en drinken. Dat is de Heer Jezus. Nou, misschien is het een bemoediging geweest. Misschien ben je teleurgesteld. Misschien was het voor jou deze morgen, voor u. Voor mijzelf was het zeker nodig. Ik doe dit werk al een tijdje en voortdurend kom je onder de strijd van de tegenstander te staan. Hij wil niet dat de naam van Christus verheerlijkt wordt. Hij wil niet dat er iemand is deze morgen die zegt, ja Heer Jezus, het gaat om u. Hij wil niet dat Luctor het uitspreekt, het gaat om u Heer Jezus. Hij wil het niet. En daarom sluit ik af. 1 Johannes 5, als u dat even op wil zoeken, laatste tekst. 1 Johannes 5, daar staat dit. Vers 20. Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. Dat is God. Wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God in het eeuwige leven. Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Voor de verkeerde goden. Verkeerde beelden over hem. Verkeerde ideeën over wie hij is. En nodig hem uit, nu, vandaag, op dit moment in je hart. Zeg, Heer Jezus, ik ben teleurgesteld. Ik was eventjes afgedwaald. Maar ik wil dat u weer de eerste liefde van mijn hart wordt. Zullen we daar samen voor in gebed tot hem gaan? Trouwe God, Vader in de hemel. We leven in een moeilijke tijd. Het is avond en de dag is gedaald. De dag dat u op aarde was, Heer Jezus, dat u zulke geweldige dingen deed. En nu is het christendom geworden tot een systeem met veel verwarring en verdeeldheid. En best wel moeilijke dingen. En we willen u zo vragen, Heer Jezus, om uzelf, zoals u dat toen deed, op dezelfde manier te openbaren in onze harten. Als degene die het onderwerp is van al de schriften, de hele Bijbel. Maar ook degene die ons persoonlijk wil kennen. Ons persoonlijk wil aanraken in onze harten. In onze harten brandend wil maken voor hemzelf. Opdat we ook uit mogen gaan. Om anderen te vertellen over wie u bent. Heer, als er iemand is vanmorgen hier in deze zaal. Die zo teleurgesteld is. Of dreigt af te haken. Heer, ik bid dat u deze persoon door deze woorden wilt aanspreken. Dat die hersteld mag worden. Zijn vreugde of haar vreugde weer mag vinden in de Heer Jezus. Hij is het waard tot in alle eeuwigheid. Amen. Amen.